Ik dacht net nog even toen alle mensen van Aya hier stonden. Ik dacht, wow. Ik denk, Aya heeft echt veel invloed gehad. Heeft in de wijk natuurlijk, waar ze activiteiten doen. Maar Daniel stond hier. En ik dacht, ook voor Daniel is Aya van, nou ja, ik zou bijna zeggen van onuitwisbaar betekenis geweest. Want Daniel heeft Sabine leren kennen. En tijdens Aya is de eerste keer dat, zagen elkaar. En toen is dat natuurlijk wat, is er een relatie ontstaan. En ze zijn afgelopen voorjaar getrouwd. En Daniel die was toen hij mee ging doen, een aantal jaren geleden, in 2 jaar, 3 jaar geleden denk ik, in Nijmegen vanuit zomaar. Hij wilde graag meedoen aan zo'n sportevent. Was hij bij ons in ons gastgezin. En toen hij wegging, toen kregen wij een boekje van Daniel. En dat ging over de gevaren van E-nummers. Ik was toen ook een beetje zo van, nou ja, leuk, bedankt. Maar Theo ging het heel geïnteresseerd lezen. Maar toch is het een aanzet geweest voor ons, en het is geen grap, om gewoon bewust te zijn en je bewust te worden van wat eet je eigenlijk allemaal. En ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En ik denk dat God ook van ons vraagt om daar goed voor te zorgen. En in dat opzicht, dat is best een diepgaande invloed. Want we hebben ons eetpatroon, daar moet ik toch wel zeggen, redelijk op aangepast. Zoveel als we dat kunnen. Goed, maar daar hebben we het niet over verder. Maar dat wou ik gewoon even zeggen. De 30ste, 30 augustus, dus over 2 weken, dan is zijn de zomervakantie is eigenlijk weer voorbij voor deze regio. En dan hebben we altijd een wat bijzondere, ja, we noemen het toch altijd een beetje een startdienst, hoewel we natuurlijk al lang weer gestart zijn en ook nooit opgehouden zijn met gemeente zijn. Maar we hebben een dienst en dan gaan we de kinderen zegenen. En we willen ook die dienst afsluiten met een lunch. Daar komt nog meer info over. Maar de bedoeling is niet om allemaal grote salades te laten aanrukken, maar om gewoon je eigen lunchpakket mee te nemen voor jezelf en je gezin. Maar wat we ook willen doen dan, is je verwachtingen op te schrijven voor het komende jaar. En dus daar mag je al een klein beetje over nadenken. En daar gaan we gewoon nog wat meer informatie over sturen. Maar voor degenen die nu zijn, dan heb je dat alvast gehoord. En ik zat deze week wat na te denken over waar zullen we het over hebben. Want vanaf 1 september gaan we weer verder met thema's. En het hele maand september gaan we bezig met het thema God is goed. Het karakter van God is het. God is goed. En van daaruit willen we gewoon verder gaan kijken. Zullen we die tijd ook mee bezig zijn in september. De rest van het jaar hebben we andere thema's. Maar ik wil graag teruggrijpen op een thema waar we eigenlijk dit jaar vooral in de connectgroepen mee bezig zijn geweest. En ook natuurlijk in de dienst. Leven vanuit de tegenwoordigheid van God. En in de connectgroepen hebben ze een boek gebruikt, Hosting the Presence van Bill Johnson. En dat was best wel moeilijk, soms pittig. Tegelijkertijd, we zijn daarmee bezig geweest omdat het gewoon een verlangen is van ons om in deze gemeente, ik hoop uiteindelijk dat voor iedere gemeente natuurlijk geldt, maar wij zitten hier, dus we zijn hier eventjes gefocust op waar wij mee bezig zijn. Maar om dieper met God te leren wandelen en om te blijven en te zijn in zijn tegenwoordigheid. Weet je, en ik geloof dat we geschapen zijn met een doel. We zijn niet geschapen met het doel om op zondag kerk te zijn. Of om op iedere zondag naar een kerk te gaan en de rest van de week je leven te leiden. Maar we zijn ook niet geschapen om mensen op de allereerste plaats het oordeel aan te zeggen. Ze een soort kaartje te geven voor de hemel voor als ze ooit eens overlijden. Maar we zijn geschapen om het koninkrijk van God zichtbaar te maken. En dan horen al die andere dingen daar misschien wel bij. Maar dat is de essentie waar het om gaat. En ik dacht, Jezus die deed alles in afhankelijkheid van zijn vader. En elke keer vind ik dat weer een uitdaging. Elke keer is dat weer een uitdaging. Want door de dood van Jezus aan het kruis, wat daar gebeurd is, is het voor ons eigenlijk als mensen opnieuw mogelijk geworden om in die oorspronkelijke bestemming die God voor ons had, te gaan wandelen. En om weer die beelddrager van God te zijn die hij, zoals hij dat heeft bedoeld. En ik vind het echt, ik bedoel, ik vind het nog steeds, iedere keer als ik dat lied weer zing van No Longer a Slave, ik blijf het een ontzettend krachtig lied vinden. En ik denk, er zijn liederen die door de hele kerkgeschiedenis heen een onuitwisbare, ja, ik zou bijna zeggen onuitwisbaar zijn geweest. Ik bedoel, een lied als Amazing Grace is op allerlei mogelijke manieren weer herschreven, geschreven. En het wordt traditioneel en progressief charismatisch, wat je er allemaal van wil noemen. Weet je, dat zijn liederen die blijven, want die hebben een ongelooflijke diepe betekenis. En ik denk dat dat ook met dit lied wel eens zo zou kunnen zijn. Dit is niet een lied wat heel snel weer verdwijnt. Want zodra je begint, doet het iets in je. Ik zou zeggen, in het Engels zou ik zeggen, it's stirring, het doet iets in je, het roept iets op. Maar wat ik daar telkens weer heel mooi in vind, is dat daar staat, dat we adopted in his family. He, en zijn bloed, zijn DNA stroomde onze aderen. Als we inderdaad die deel zijn geworden van het nieuwe verbond dat God met ons gesloten heeft. En Jezus die zegt dat we grotere dingen zullen doen dan hij. Johannes 14 vers 12 tot 14. Daar zegt hij, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze. Want ik ga tot de Vader en wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Weet je, en ik lees dat en ik word er vet enthousiast van. En tegelijkertijd, en daarom dacht ik wil hier gewoon nog wat over delen over dit onderwerp. Blijf ik het ook een soort van worsteling in mezelf vinden soms. Als ik daar heel eerlijk in ben. Want dan denk ik, maar waarom zie ik er dan zo weinig van? Als wij grotere dingen zouden doen als Jezus, moeten we dan eerst uren strijden? Als ik die dingen zeg, dan betekent het natuurlijk niet dat ik zeg dat die dingen niet belangrijk zijn. Moeten we eerst allemaal 10 dagen bidden en vasten voor Nederland om daar te komen? Moeten we iets doen om op een geestelijk level te komen? Hoe doen we dat dan? Als Jezus zegt, we gaan grotere dingen doen. Hoe leef ik? In de praktijk van mijn leven van alle dag, in de tegenwoordigheid van God. En ik was daar gisteren van de week over aan het nadenken en ik ben een boek aan het lezen. Ik ben het boek nog weer eens aan het lezen van Hosting the Presence. Het is nu ook het Nederlands uit, dus ik dacht, dat is dan weer in dit geval een voordeel. En toen had ik echt het idee van, ik denk, eigenlijk moet ik daar gewoon een stukje uit voorlezen. Maar ik dacht, dat is ook raar, weet je. Dan ga ik voorlezen. Mensen moeten een preek horen natuurlijk. Maar ik zei het tegen Theo, die zei, waarom niet? Dat kun je best doen. En ik had inderdaad vorige week op Summercamp nog een gesprek met iemand. En toen hadden we het er nog over van hoe makkelijk is het om dingen na te praten van een ander. Een soort van papegaai te wezen, omdat het heel mooi klinkt of heel goed is. Ik denk, hij kan het natuurlijk ook mooi in een verhaal zetten. En dan denkt iedereen van, wat heeft ze dat weer mooi bedacht. Maar dan denk ik, dat is onzin. Ik ga dit gewoon voorlezen. Want waarom ga ik het voorlezen? Omdat het mij uitdaagt om daarover na te denken. Omdat het me uitdaagt om God op een ander niveau te leren kennen. En als ik aan... En ik geloof dat God mensen aan het lichaam van Christus gegeven heeft als een voorbeeld. Mensen met een apostolische bediening die God op een hele specifieke manier gebruikt. Waarvan ik denk, daar mag ik van leren. En dat vind ik gewoon mooi. Ik denk, als ik naar Will Johnson luister, dan denk ik, die man die zegt één zin. En dan denk ik, en dan zegt hij 30 dingen. En dat triggert mij in mijn hoofd. En het daagt me uit om die nieuwe mogelijkheden te blijven zoeken. En ook te geloven dat we door de kracht van God en door de kracht van de Heilige Geest dingen zullen zien waarvan ik geloof dat we die mogen gaan zien. En waarvan geloof, daar mogen we in gaan uitstappen. En ik ga een paar stukjes lezen uit een hoofdstuk. En dan zien we wel waar we uiteindelijk terechtkomen. Ik weet het niet precies. Hij zegt hier in dit boek, ik weet niet zeker wat er gebeurde of zelfs hoe vaak het gebeurde, maar ergens in de kerkgeschiedenis kwam de nadruk te leggen op de preek. Ik weet zeker dat het een subtiele en zelfs gerechtvaardige verandering was. We hechten veel waarde aan het woord van God. Maar die reden is voor mij niet goed genoeg, niet om de Bijbel te ontkrachten, zeker niet. Het is alleen dat de fysieke tegenwoordigheid van de Bijbel nooit te vervangen mag worden van de geest van God op zijn volk. Israëls kampement lag onder de tabernakel van Mozes, waar de ark van het verbond in stond. Daar woonde de tegenwoordigheid van God. Dit was het absolute middelpunt van het land. En dat was heel praktisch. Israël woonde rondom de tegenwoordigheid van God, terwijl de kerk vaak rondom de preek bijeenkomt. We moeten een manier vinden om het nodige te doen om dit te veranderen en opnieuw Gods tegenwoordigheid als middelpunt in alles te ontdekken. Van de vroege kerk wordt gezegd dat 95% van hun activiteiten zouden zijn opgehouden als de Heilige Geest bij hen zou worden weggenomen. Maar er wordt ook wel gezegd dat 95% van de activiteiten van de moderne kerk gewoon zouden doorgaan, omdat zijn tegenwoordigheid zo weinig wordt herkend. Plaats je kerk, je familie, je individuele leven weer rond dat middelpunt en maak daar een brandpunt van. Het is Gods hart voor ons, opdat het ons helpt volwassen te worden in dat belangrijke vertrouwen. Dat Gods tegenwoordigheid niet praktisch zou zijn, is een van de arrogantste ideeën die in ons kan opkomen. Een dergelijke leugen houdt ons af van de ontdekking hoe dichtbij hij is. Hij is de auteur van het boek, van de Bijbel, de ontwerper van het leven en de inspiratie voor het lied. Hij is ook wat de praktische kant betreft het hoogste. Leven in volle bewustzijn van zijn tegenwoordigheid is van elementair belang. Zijn naam is Immanuel, wat God met ons betekent. Die God met ons levensstijl hebben we van Jezus geërfd. We moeten diezelfde prioriteit geven aan de tegenwoordigheid als hij dat deed, om diezelfde impact en einddoelen te hebben die hij had. Spreuken 3, vers 5 en 6 zegt: vertrouw op de Heer met uw ganse hart. Steun op uw eigen inzicht niet. Erken, zegden ze, hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Vertrouwen gaat ons verstand te boven en zal ons naar gebieden brengen die alleen het geloof kan ontdekken. Vertrouwen wordt sterker door communicatie over en weer, waardoor we zijn aard ontdekken die in elk opzicht goed en volmaakt is. We geloven niet omdat we begrijpen, we begrijpen omdat we geloven. Als we begrijpen dat dit de manier is om te ontvangen, dan is dat ons vernieuwde denken. Door dit simpele iets wat we vertrouwen noemen, groeit de ontdekking tot een vollere ervaring van Gods wezen en tegenwoordigheid. Hem erkennen bij alles wat wij doen, is het natuurlijke resultaat van vertrouwen in hem hebben. Degene die we meer vertrouwen dan ons eigen bestaan, moet in elk aspect en onderdeel van ons leven gekend worden. Dit woord erkennen komt van kennen. Dit woord kennen is in de Bijbel onvoorstelbaar belangrijk en heeft heel veel betekenissen. Maar wat het mij vooral opvalt is dat het vaak verwijst naar persoonlijke ervaring. Het is veel meer dan verstandelijke kennis of kennis met je hoofd. Het is meer dan een enkel principe. Het is het kennen door de ontmoeting. In Genesis 4 staat het eigenlijk al. Er staat in oudere vertaling staan: en Adam bekende Eva zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Kain. Genesis 4 vers 1. Dan wordt het duidelijk dat het bij dit woordje om meer gaat dan alleen een idee. Het gaat om diepe intimiteit. Vertrouwen maakt dat zijn tegenwoordigheid beter herkend wordt. Voor wie naar hem kijkt, in afhankelijkheid en verwachting, wordt hij steeds tastbaarder. Zoals ik al noemde, is genegenheid mijn sterkste middel om Gods aanwezigheid te ontdekken. Desondanks neemt hij het initiatief. Hij is de grote minnaar van de mens en kiest de heerlijkste momenten uit om dichterbij te komen. Ik kan mij het leven niet voorstellen zonder het geweldige voorrecht hem lief te hebben. Hij komt dichtbij, zo heel erg dichtbij. Dit gedeelte uit Spreuken 3 toont aan dat wie op hem vertrouwt, hem hoort te kennen of herkennen, tot hij hem kent en ontmoet. Zelf zou ik het iets losser zeggen, ongeveer zo. Erken hem bij elk onderdeel van je leven. Tot het een persoonlijke ontmoeting met hem wordt. Hij zal het leven beter maken. Ik houd niet van formules die onze wandel met de Heer goedkoper maken. En dat wil ik hiermee zeker niet beweren. Toch is het erkennen van Gods aanwezigheid en de ontmoeting met hem zeker iets wat je leven beter zal maken. Het is een gegeven. Het is essentieel dat de auteur, ontwerper en inspirator van het leven zelf, als je die aan boord hebt, dat je met volle erkenning van onze kant. Waar het op neerkomt. Gebruik je geloof om Gods blijvende tegenwoordigheid op je te ontdekken. Hij stelt je nooit teleur. Het overweldigende resultaat daarvan is dat je vanuit Gods tegenwoordigheid leert te reageren op de dingen in het leven. Jezus, die deed dat perfect. Als ik zeg dat de tegenwoordigheid van God te ontdekken is tijdens het gebed, dan is dat wellicht het grootste understatement van dit boek. Het is zo overduidelijk waar en toch leren veel mensen te bidden zonder die tegenwoordigheid, denkend dat God hun discipline zoekt. Discipline maakt een belangrijk onderdeel uit van onze wandel met Christus, dat zeker. Maar het christendom was nooit bedoeld om beroemd te worden vanwege haar discipline. Het moet bekend worden door vurige liefde. Gebed is de uiteindelijke uiting van de relatie met God. Het is een avontuur om zijn hart te ontdekken door te bidden. Veel te veel mensen spenderen hun leven in gebed tot God, terwijl ze zouden kunnen bidden met God. Dat partnerschap, met de antwoorden en doorbraken erbij, moet de bron van onze blijdschap zijn. Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilig geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Judas 20. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Efeze 6. Als wij gezalfde gebeden bidden, bidden we naar Gods hart. Zijn hart uit zich via woorden, emoties en besluiten. Als je het hart van God vindt, sluit je zeker aan bij zijn tegenwoordigheid. Dit privilege, met hem te mogen samenwerken, is een deel van de opdracht die gegeven is aan mensen die zich willen geven om zijn tegenwoordigheid goed met zich mee te dragen. Wat werkelijk een groot raadsel is, is dat de afstammelingen van de schepper zo weinig creativiteit vertonen in hoe we de kerk en het leven zelf beleven. Ik denk niet dat dat komt door mensen die zich vervelen of die alles willen overregelen. Meestal komt het omdat wij niet verstaan wie en hoe hij is. Mensen zijn vaak zo bang iets verkeerds te doen dat ze helemaal niets nieuws proberen. Was een goede uitdaging dit. Omdat ze denken dat ze God mishagen. Als mensen zich meer zouden ontspannen in zijn goedheid, zou onze uiting van God, die nooit verveelt, veel beter zijn. Hij is nog steeds creatief en het zit in ons wezen om het ook zo te zijn. Tijdens mijn gebedstijden heb ik pen en papier bij de hand vanwege de ideeën die ik krijg onder het bidden. Vroeger dacht ik dat het de duivel was die me wilde afleiden van gebed. Dit komt omdat ik het gebed beoordeelde op hoeveel tijd ik besteedde aan de monoloog inrichtingsverkeer. God beoordeelt het gebed op de tijd die doorgebracht wordt tijdens de dialoog tweerichtingsverkeer. Tijd doorbrengen in zijn tegenwoordigheid zal creatieve ideeën losmaken. Als ik tijd met God doorbreng, herinner ik me soms telefoontjes die ik moet plegen, projecten die ik vergeten was en dingen die ik met mijn vrouw en kinderen van plan was om te gaan doen. In die omgeving komen ideeën spontaan. Waarom? Omdat hij zo is. Ik krijg bij hem ideeën die ik nergens anders krijg. Inzichten hoe ik problemen moet oplossen of hoe ik mensen moet helpen, komen allemaal tijdens die uitwisseling tussen God en mens. We moeten de duivel niet langer de schuld geven voor al die onderbrekingen. Voor veel mensen is de duivel te groot en God heel klein. Hoewel de vijand van onze ziel eraan zal werken om ons van de tegenwoordigheid af te houden, krijgt hij vaak de schuld als hij niet eens in de buurt is. Omdat we de Vader en wat hij belangrijk vindt niet goed begrijpen. Als het tot ons doordringt dat het vaak God is die met ons communiceert, kunnen we er meer van genieten en hem danken. En hij zorgt voor details waarvan wij dachten dat hij zich daar niet meer mee bezig hoeft te houden. Als het voor jou belangrijk is, is het voor hem belangrijk. Maar omdat ik het voorrecht van mijn uitwisseling met God niet wil verliezen, schrijf ik de dingen op, zodat ik terug kan keren naar mijn aanbidding en mijn gemeenschap met hem. De aantekeningen geven me aanwijzingen waar ik later mee aan de slag kan gaan. Omdat God op ons rust, kunnen we nieuwe niveaus van creatieve ideeën verwachten, waarmee we effect kunnen hebben op onze wereld. En als ik het heb over creativiteit, bedoel ik niet alleen schilderen of liederen schrijven. Creativiteit is de aanraking van de schepper op elk onderdeel van het leven. Het is iets wat de accountant en de advocaat net zo hard nodig hebben als de muzikant en de acteur. En je kunt het verwachten als je de zoon of dochter van de schepper zelf bent. Mijn gebedstijden gaan steeds minder over problemen of noden en steeds meer over het ontwaren van die geweldige persoon die zichzelf vrij en volledig aan mij gegeven heeft. Ik weet nog hoe Derk Prins 40 jaar geleden over dit onderwerp sprak. Het raakte me toen al heel diep. Hij zei dat als je 10 minuten tijd hebt om te bidden, je dan ongeveer 8 minuten mag gebruiken om te aanbidden. Het zal je verbazen voor hoeveel zaken je dan in die 2 minuten nog kunt bidden. Aanbidding is hoofdzaak voor mij geworden. Het is heerlijk als het in de samenkomst gebeurt, maar als het alleen samen met anderen is, blijft het oppervlakkig. Mijn persoonlijk leven moet een voortdurend beleven van aanbidding zijn om die veranderingen mee te maken waar ik naar verlang. Want we veranderen altijd in degene die we aanbidden. Ik geloof nog steeds in gebed en voorbeden, dat is een genot. Maar mijn hart buigt zich naar de tegenwoordigheid toe, die groter is dan de antwoorden die ik zoek. Er is een persoon die we dagelijks kunnen ontwaren. Je moet van hem genieten en nog steeds meer over hem ontdekken. Dat is helemaal zijn idee. Ik kan hem alleen zoeken omdat hij mij gevonden heeft. Iets wat veel voor me is gaan betekenen zijn mijn mini-vakanties. Dat kan op elk moment en op elke plek. Hoeveel tijd ik gebruik varieert, maar de activiteit zelf niet. Als ik bijvoorbeeld in mijn kamer zit of kantoor, vraag ik mijn secretaresse om even geen telefoontjes door te sturen. Dan zit ik, sluit ik mijn ogen en bid ik zoiets als: God, ik blijf hier rustig zitten en ik ben het op dit moment gewoon opnieuw het object van uw liefde. De stroom van zijn liefde voor ons is enorm, vergelijkbaar met het water dat van de Niagara-waterval omlaag komt, hoewel de Niagara te klein is. Die liefde te kunnen voelen en beleven is niet in woorden uit te drukken. Bijkomend voordeel is dat het alle angst verjaagt. Er zijn maar 2 basisemoties in het leven, liefde en angst. Als ik mijn aandacht richt op zijn liefde voor mijn leven, neemt mijn liefde voor hem alleen maar toe. Het is een oneindig liefdesfeest waarbij ik me in hem verheug, terwijl hij zich in mij verheugt. Wat weer mijn blijdschap in hem verhoogt. Hij is mijn uiterste genoegen en moet als zodanig worden gekoesterd. Veel mensen zijn opgegroeid bij de gedachte dat gebed een hoop werk is. Ik waardeer dat model eigenlijk nog wel een beetje, maar nu alleen als het voortkomt uit de levensstijl van Gods aanwezigheid en romantiek. Als ik verliefd ben, is het effectiever. Dagelijks zijn aanwezigheid ontdekken is de zekerste manier om verliefd op hem te blijven. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet, Psalm 16, vers 8. Deze psalm van David is mijn favoriet en dat heeft een aantal redenen. Deze psalm gaat over het ontdekken van de tegenwoordigheid. In vers 11 wordt de conclusie getrokken: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Overvloed van vreugde, waar? In zijn nabijheid. Er zou meer blijdschap in het huis van de Heer zijn als we degene die in het huis is meer zouden opmerken. Het hierboven genoemde vers is uniek. Vanwege dit ene principe: ik houd de Heer altijd voor ogen. Het woord houd betekent hier plaatsen, zoals iets rechtmatig op zijn plaats zetten. David maakte er een dagelijkse praktijk van God vlak voor zich te hebben. Hij keerde zijn aandacht naar God met hem, tot hij het welbewust opmerkte. David, de man die in de Bijbel zo vereerd wordt met Gods tegenwoordigheid, zei dat dit was hoe hij leefde. Als ik naar de uitkomst van Davids leven kijk, denk ik niet dat ik overdrijf als ik zeg dat dit het geheim was van Davids succes. Met Gods tegenwoordigheid. Hij wist dat als hij aan zijn aandacht op hem niet zou richten op de God die met hem was, hij ergens in het noorden zou wonen. Hij zou zijn referentiepunt in zijn kompas, waardoor al het andere op zijn plaats valt, kwijt zijn. Ik lees nog 1 heel klein stukje. Het is onbetaalbaar. Iets wat koste wat het kost ontwikkeld en beschermd moet worden. Dat zijn onze eigen ervaringen met God. Als je met God dingen ervaren hebt, zal God jouw ervaringen geven. Die ervaring komt als niemand toekijkt. Het is wie we zijn als we alleen zijn. Je ziet het in de roep van ons hart, in ons denken, in wat we bidden en hoezeer we God zelf eren. Ons leven wordt gevormd wanneer niemand ons aanmoedigt in onze inspanningen of strijd. Dat zijn de momenten waarop we leren ruimte te geven aan zijn tegenwoordigheid. Dat gebeurt wanneer er niemand is om voor ons te bidden. Niemand om ons te bedienen. Dan worden je grenzen bepaald. Gebeurt dit zoals God me kan gebruiken? Of gebeurt dit omdat het de grootste eer is om aan hem over te geven, omdat hij God is? Jezus ontmoette de Heilige Geest bij zijn doop. Een menigte keek toe. Toch hadden weinig mensen of misschien wel niemand door wat er gebeurde. Maar het was 's nachts op de berg, als niemand keek, dat hij de grootste doorbraken had. Hij ervoer dingen voordat er veranderingen door hem heen gebeurden. Hij hield van de Vader voordat hij de Vader kon openbaren. Weet je, en ik dacht, ja, dit zijn eigenlijk maar stukjes en eigenlijk moet je het hele boek lezen. Maar ik denk, het gaat om de essentie van, als we in de tegenwoordigheid van God willen leven. En als we die tegenwoordigheid van God, die is gewoon heel erg praktisch. Het is niet iets mystieks of iets mysterieus. Of iets wat je alleen maar op conferenties ziet. Want soms is dat misschien wel eens het gevoel. Hè, van, oh ja, daar is het dan of zo. Maar ik denk, wij moeten allemaal leren, ik moet leren. Om iedere minuut van de dag in die tegenwoordigheid van God te zijn. En te blijven en te bewegen. En dat is wat Petrus zegt. En om hem te leren kennen. Ik dacht, kunnen we nog avondmaal vieren? Oké. Misschien dat het goed is om nog gewoon 1 of 2 liederen te zingen. En om voor jezelf gewoon, met jezelf en God, om gewoon af te stemmen. En te vragen van Heer, misschien heb je wel enorme verlangen naar die aanwezigheid. Misschien zeg je wel, oh, maar voor mij is het heel, ik ben altijd in die aanwezigheid van God. Dat is mooi. Dan kan je anderen daarin helpen en bemoedigen. Dan kun je anderen daarin helpen uitstappen. Dan kan je voor anderen bidden. Maar misschien zeg je ook wel van, ja, weet je, ik zou dat wel veel meer willen leren. Ik zou wel veel meer die connectie met God willen krijgen. Dan wil ik je gewoon vragen om naar voren te komen. Onder het zingen, onder de aanbidding. En dan wil ik gewoon ook wat vragen van mensen. Dan zijn er wel wat mensen die voor je willen bidden. Hè, om samen gewoon te zoeken. En op zoek te gaan naar de tegenwoordigheid van God. Mm.